het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En we zullen ontdekken dat het boek Daniël heel veel profetisch vertelt over de tijd waar ook wij vandaag in leven. En het is ontzettend mooi om te zien hoe dat boek Daniël in die tijd tot in de kleinste details uitgekomen is, maar ook vandaag nog steeds een vervulling vindt. Vanavond maken we er een heel klein beginnetje aan. Ik zal wat algemene dingen over het boek Daniël vertellen. En dan lezen we vers 1 tot en met 5 van Daniël 1. Daniël 1, vers 1 tot en met 5. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht. Benevens een deel van het gerei van het huis Gods. En hij bracht ze naar het land Siniar in de tempel van zijn God. Het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning Aspinas het hoofd zijner hovelingen enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edele, knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning, en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Chaldeeën. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaren opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. Tot zover dit stukje. Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. Een paar dingen, zaken ter inleiding en best wel goed om dat te weten. De naam Daniël betekent letterlijk God is mijn rechter. Of God zal rechten. Als het ware, God heeft uiteindelijk het recht in zijn hand. Het lijkt wel net David die ook eigenlijk zei van Heere, voert u nou maar mijn rechtsgeding. God is mijn rechter. Het tijdvak, de tijd waarin het boek Daniël zich afspeelt, Daniël heeft gewerkt waarschijnlijk zo om en nabij 605 voor Christus tot 535 voor Christus. En u ziet dat het wel zo ongeveer 70 jaar inhoudt. Daniël heeft de leeftijd gekregen waarschijnlijk van zo'n 90 à 95 jaar. Hij is als een oude man gestorven. Hij heeft koning Nebukadnezar meegemaakt. Hij heeft Belshazzar meegemaakt. Hij heeft nog een aantal koningen meegemaakt die wij niet kennen vanuit de Bijbel, maar wel vanuit de geschiedenis. En als laatste heeft hij koning Darius meegemaakt. U kent dat wel van die leeuwenkuil, hè? Van de Meden en de Perzen. En hij heeft ook nog een heel klein stukje waarschijnlijk van Cyrus of Kores meegemaakt, die wij ook kennen. Het is eigenlijk heel mooi dat Daniël deze hele periode overleefd heeft. Hij heeft heel wat koningen overleefd. Daniël werd waarschijnlijk zelf geboren 625 voor Christus. Dus waarschijnlijk in de leeftijd van zo'n 20 jaar is hij als balling meegenomen, als een jongen van 20 jaar, naar het huidige Irak. Een jongen van een jaar of 20. Hij werd waarschijnlijk in Jeruzalem geboren, uit een koninklijke familie, in de tijd van koning Josia. Nou, daarover kunnen we straks misschien wat lezen. Koning Josia is een opwekkingskoning geweest. Een geweldige opwekkingskoning. Misschien toch wel even goed om dat te lezen. We komen daar straks ook nog wel even op terug. In 2 Koningen kunt u erover lezen. U weet, er waren altijd koningen die kwaad deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. Maar er waren ook koningen die juist goed deden in de ogen van de Heer. En een van deze koningen van Juda moet er niet vergeten dat Israël uiteengevallen was in twee stukken. Hè? Het Noordrijk, de 10 stammen, met Samaria als hoofdstad. En dat Noordrijk dat was omstreeks 722 al weggevoerd door de Assyriërs. Dus die waren er al niet meer. Juda met Benjamin waren nog overgebleven. Dat is het koninkrijk van Juda. En de koningen van Juda deden over het algemeen wel dat wat goed was in de ogen van de Heer. Maar soms waren er ook koningen tussen die dat niet deden. Maar één van de koningen die het zo goed deed, en eigenlijk wat dat betreft een perfecte navolger was van David, was koning Josia. En van koning Josia lezen we in 2 Koningen 23 vers 25. Onder hem werd het Pascha gevierd, het wetboek werd gevonden, het wetboek werd weer gelezen, de tempel werd hersteld. En dan staat er in vers 25 van 2 Koningen 23. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht. Naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijns gelijke niet op. Nou, dat is nogal wat, hè? Dat was koning Josia. En onder de regering van deze koning, ten tijde van Jesaja, is Daniël geboren. En Hiskia is waarschijnlijk beïnvloed door deze koning, door de profeet Jesaja. We hebben het nu toch voor ons liggen, dan hoeven we het straks niet meer op te zoeken. En weet u waar deze laatste koning van Juda, die deed wat recht was in de ogen van de Heer, dus echt een representant was van Gods heerschappij op aarde, hè? Want dat was de koning van Juda. Want u weet dat Juda, eens zal de leeuw uit Juda komen, hè? Dus Juda, de leeuw, en dat is ook heel mooi trouwens, deze symbolen, die kunt u ook allemaal terugvinden in de synagoge hier in Enschede. Daar heb je een prachtig gebrandschilderd raam van de leeuw van Juda. Met de kroon erbij. Waarin je al heel duidelijk ziet dat het koningschap in Juda ligt. Hè? En de uiteindelijke koning uit Juda zal komen. Nou, de koning van Juda, die deed wat recht was in de ogen des Heren. Weet u waar hij stierf? Moet eens kijken in vers 29... En vers 30, daar vindt u de plaats waar deze laatste koning die namens God regeerde in Juda stierf. Wie heeft het al gevonden? In welke plaats stierf de koning? Vers 29, het laatste stukje. Megiddo. Weet u waar dat is, Megiddo? Megiddo, dat is hetzelfde als Harmageddon. Harmageddon is het dal van Megiddo. Weet u waar het volk van Israël voor het eerst weer hun koning van Juda weer zal terugvinden? Hier eindigt het, maar hier begint het ook straks. Zullen we het eens lezen? Kijk, hier eindigt dus het koningschap voor Israël eigenlijk. Hier eindigt het rijk, dat rijk van Juda. En als u Openbaring opslaat, en weet u, dat maakt het eigenlijk zo interessant, dat boek Openbaring. Het grijpt naar het verleden, maar ook net zo goed naar de toekomst. Want God is de eeuwige en God is niet zo beperkt in onze tijd. Die overziet de tijd. Kijkt u maar in Openbaring hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 16, Openbaring 16, vers 13 tot en met 16. Daar lezen we. En ik zag uit de bek van de draak. Wie is die draak? Dat is Satan. En uit de bek van het beest, wie is dat beest? Dat is de antichrist. En uit de mond van de valse profeet. Zie je hier die satanische drie-eenheid? Net zoals dat je een goddelijke drie-eenheid hebt. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Heeft Satan, de grote naaper, ook een satanische drie-eenheid, hè? Satan zelf, de antichrist tegenover Christus, ja? En de valse profeet tegenover de Heilige Geest. En net zoals dat de Heilige Geest gekomen is om ons Christus te laten aanbidden, komt straks de valse profeet om de antichrist te aanbidden, ja? Goed, nou dan staat er in vers 13... drie onreine geesten zullen komen als kikvorsten, want ze zijn geesten van duivelen, die tekenen doen welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. Daar eindigt de wereldheerschappij. En hoe dat eindigt, moet eens kijken waar hoofdstuk 17 mee begint van Openbaring. De val van Babel. Ja? Dus in Daniël gaat het om Babel. En hier zien we hoe Babel valt. In de tijd van Daniël zien we hoe Babel het heft in handen nam en het koningschap van Juda weggenomen werd. En eigenlijk kun je zeggen, toen begon de tijd der heidenen. De tijden der heidenen. Ja? Toen zijn de tijden der heidenen begonnen. De tijden der heidenen zijn begonnen op het moment dat het Joodse volk het niet meer voor het zeggen had in Jeruzalem. Ook tijdens de Heer Jezus op aarde hadden de Joden het niet voor het zeggen in Jeruzalem. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, Jeruzalem zal vertrapt worden, tot wanneer? Totdat de tijden der heidenen voorbij zijn. En wanneer zal dat zijn? Als de koning van Juda het weer voor het zeggen heeft in Jeruzalem. Dat zijn de tijden der heidenen. En we zien dus in de tijd van Daniël dat die tijden der heidenen beginnen. Dat Jeruzalem verwoest wordt. Dat het huis van God verwoest wordt en leeg is en leeggeroofd wordt. En we zien in Openbaring 17 dat het koningschap van Juda weer hersteld wordt. En wel op dezelfde plek daar in Megiddo. Het dal van Harmageddon. Nou, dat is dat tijdvak waar het om gaat. En het zou heel goed kunnen zijn dat Daniël, die had, terwijl hij daar in Babel was, had Daniël bijvoorbeeld de boeken van Jeremia. Die had hij allemaal meegenomen. Want er staat op een gegeven moment dat hij op een gegeven moment, en dat zullen we ook straks gaan lezen in Daniël over een poosje, dat hij de boeken van Jeremia aan het lezen was. En daarin ontdekte van: Heere God, het zijn maar 70 jaar dat we hier moeten zijn. Heer, ik wil u er even aan herinneren. Het is bijna tijd, ja? Hij had waarschijnlijk ook de boekrol van Jesaja bij zich. En omdat Jesaja zo'n goede, of Daniël zo'n goede relatie had met eerst Nebukadnezar, toen een hele tijd lees je er heel weinig over, dat Daniël nog belangrijk was in dat rijk. Maar later bij Darius, uit de leeuwenkuil, hè? Toen kreeg Daniël weer een enorme goede relatie met deze Darius. En het zou heel goed kunnen zijn dat dat Daniël veelvuldig uit deze Jesaja-rollen gelezen heeft. Bij koning Darius en bij koning Kores. En dat misschien wel de bekroning van het werk van Daniël geweest is, dat koning Kores op een gegeven moment zei: een ieder die zijn hart ertoe drijft, ga maar naar je land terug en bouw maar voor die God een huis. De vrijlating van het Joodse volk uit Babel. En dat is waarschijnlijk de grote taak geweest van Daniël. De boodschap, het is misschien wel goed om dat even te onthouden, de boodschap in dat hele boek Daniël kan samengevat worden in deze korte zin. de verheerlijking van God in de geschiedenis. Dus als het ware dat God zichtbaar wordt in de geschiedenis van het Joodse volk, maar ook in de geschiedenis van de wereld. Dat God verheerlijkt wordt in de geschiedenis, zijn heerschappij boven alle menselijke macht staat en de onweerstaanbare uitvoering van het heilsplan van God. En dat wordt zo duidelijk in het boek Daniël. Laat het maar goed tot u doordringen. Dit is de boodschap van Daniël. Dat God boven alles staat. En dat hij zijn plan uiteindelijk uitvoert. Dat doet hij niet alleen wereldwijd, maar dat doet hij ook in je persoonlijk leven. Geef je leven maar over aan die God. Want die weet precies wat goed is voor je. Die heeft het allemaal in zijn hand. Als we het boek Daniël zouden verdelen in twee stukjes, en meestal, ja, dan zult u dat zonder meer begrijpen als je het boek Daniël leest, dan zult u ontdekken dat die eerste 6 hoofdstukken heel makkelijk te lezen zijn. Het zijn spannende hoofdstukken, het gaat over de vurige oven, het gaat over die droom van Nebukadnezar, het gaat over Nebukadnezar die op een gegeven moment een dier wordt en door het gras gaat kruipen en lange nagels krijgt. Het gaat over Daniël in de leeuwenkuil. Het zijn hele spannende hoofdstukken. Je zou kunnen zeggen, die eerste 6 hoofdstukken, dat is een stukje historie. Ja? En de laatste 6 hoofdstukken, dat is profetisch. Natuurlijk zullen we ontdekken dat in die eerste 6 hoofdstukken ook heel veel profetie is. Want wat daar gebeurt, dat heeft ook heel veel te maken met de toekomst. Nou, dan zien we dat Jeruzalem belegerd wordt. Jeruzalem wordt belegerd en daar hebben we het net al even over gehad. Dan beginnen de tijden der heidenen. Dan houdt het op voor Israël in het beloofde land. God had het in de wet beloofd. Er staat heel duidelijk in de wet, in de 10 geboden, ja, je zou misschien denken van, wat heeft dat ermee te maken? Maar in de wet, in de 10 geboden staat, kinderen, weest uw ouders gehoorzaam. Eert uw vader en moeder. Dat staat in de 10 geboden. En weet u wat er dan het gevolg daarvan is? De belofte die daaraan vastgekoppeld wordt? Opdat het u wel gaat. En Dat zegt Paulus, hè? Zo zegt Paulus het. Paulus heeft het een beetje aangepast. Opdat gij een lang leven zult hebben. Maar Mozes in Exodus staat, opdat gij lang zult leven in het land dat ik u zal geven. Iets anders, hè? Met andere woorden, als er een goede overdracht is van de ene generatie op de andere generatie. En als kinderen de boodschap overnemen van hun ouders en als ze trouw blijven aan God, de God van hun vaderen, dan zullen ze lang in dat land mogen blijven leven. Maar je leest het bij Jozua al, ja, in Richter al, na Jozua kwam er een ander geslacht op wat de Heere niet kende. En ze weken af van de Heere. En dan zie je eigenlijk dat het misging met het volk van God. En dat de ene koning en de andere koning niet meer rekening hield met God. En op een gegeven moment was de maat vol. Toen was de maat vol. En wat we hier dus ook kunnen zien. De genadetijd van God was voorbij. En toen kwam het moment dat God zei. En nu niet langer meer. Het is voorbij. En dan zie je die twee steden waar ik het net over had. Dat zijn de twee belangrijkste steden. Of ja, je hebt Babel. En Babel stelt eigenlijk voor de menselijke heerschappij. Weet u waar Babel begint? Laat het maar even lezen in Genesis 10 vers 10. Dat is makkelijk te onthouden. Genesis 10 vers 10, daar begint Babel. Daar hebben we Nimrod. En over Nimrod staat in vers 8 dat hij de eerste machthebber op aarde was. Je zou kunnen zeggen, hier begint de menselijke heerschappij. En die menselijke heerschappij, die staat eigenlijk altijd tegenover goddelijke heerschappij. Het is de macht van de mens. En waarmee begint die macht van de mens? In vers 10. en het begin van zijn koninkrijk was Babel. Dat was het begin van zijn koninkrijk, het begin van de menselijke heerschappij. Zo lees je bijvoorbeeld in vers 6 van het volgende hoofdstuk over de torenbouw van Babel. Dan zie je niet alleen dat ze een koninkrijk vormen, maar dat ze ook God willen bestormen. Als het ware God naar beneden willen halen. En dan staat er in vers 6, zie, het is één volk en ze hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Dat woordje streven, dat kan ook vertaald worden met, dit is het begin van hun hun verwerven, hun opklimmen als het ware. Ja? Hun bestorming van de majesteit van God. We hebben het begin van het koninkrijk en het begin van het streven. En dat streven, dat is straks voorbij als Babel valt. Dus Babel belegert Jeruzalem. Babel betekent ja, eigenlijk die menselijke heerschappij. En Jeruzalem... Ja, staat eigenlijk, en we hoeven dat niet op te slaan, maar er staat bijvoorbeeld in Matteüs 5, vers 35, Jeruzalem wordt daar de stad van de grote koning genoemd. Nou, de stad van de Heer Jezus, de stad van God. En dit zijn die twee steden die het uiteindelijk voor het zeggen zullen hebben. En als Babel valt, dan blijft er maar één stad over, dat is Jeruzalem. En van, dan wordt het die stad. Tot slot. We zullen ontdekken dat het uiteindelijk Gods plan is. Wat ik ook net gezegd heb over die boodschap. Dat er een onweerstaanbare uitvoering is van het heilsplan van God. Wat ik zo treffend vind, dat is dat die Nebukadnezar, die hier zo de boel kapot maakt. Kunt u dat voorstellen? Dat Nebukadnezar met zijn legers komt. De muren van Jeruzalem die worden kapotgeschoten. Ja? De tempel wordt verwoest. De schatten uit de tempel worden meegenomen. Moet je nagaan dat wat Salomo zo mooi gemaakt heeft. Het altaar. Het reukofferaltaar. De menorah. Het wordt allemaal meegevoerd en naar de tempel van de goden van Babel gebracht. Kunt u dan begrijpen dat de profeten van die tijd zeiden van, ja, maar zo heeft God het gewild? Dat kan je dan niet begrijpen. En dat was ook zo in die tijd van Jeremia, waren er ook andere profeten, een zekere Hanania, die zei, mensen, we moeten vechten. En God die zal ons kracht geven om de koning te verjagen. En Jeremia zei, nee, verzet je me niet, want zo wil God het. Nou, dat is precies hetzelfde spanningsveld wat wij vaak voelen, dat het gaat zoals wij dat nooit verwacht hadden. Het lijkt dat de vijand alles kapot maakt. En toch uiteindelijk, en dat vind ik eigenlijk zo'n mooi vers, in Jeremia 43, en er zijn meerdere versen die dat zeggen. Jeremia 43, daar wordt Nebukadnezar genoemd. Jeremia 43, vers 10. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, zie, ik ontbied, zo van, hier jij, ja? Ik gebied, ik ontbied mijn knecht Nebukadnezar, de koning van Babel, opdat hij zijn troon zette bovenop deze stenen die ik verborgen heb. En zijn statietapijt daarboven uitbreiden. Nou, hier zien we heel duidelijk dat God zegt, die Nebukadnezar, dat is een knechtje van mij. Die doet precies dat wat ik hem gebied. En die zet zijn troon daar neer op de plaats waar eigenlijk mijn troon moet staan. Het is Gods plan wat uiteindelijk uitgewerkt wordt. Ik weet van een Roemeense voorganger, Jozef Tom, die in die tijd dat hij zo veel moest lijden onder de verdrukking daar in Roemenië, dat hij eigenlijk toen zei van het communisme, Dat is uiteindelijk toch nog maar een knechtje van God hoor. Een knecht van God? Laat God dat zomaar toe? Hij zei ja. Want weet je, nu het communisme gevallen is, is dit land nog nooit zo rijp geweest voor het evangelie als juist nu. De islam, zeggen wij, dat is de vijand van God, hè? Kennelijk laat God het toch toe. En er zijn islamitische landen waar de islamieten zo huisgehouden hebben. En landen die nog nooit zo rijp geweest zijn voor het evangelie. Lees Open Door maar bijvoorbeeld, wat er vandaag in Iran gebeurt. In Iran zijn de laatste tijd heel veel mensen tot geloof gekomen. De vervolging neemt ook toe. Het is heel gek, maar het is uiteindelijk God die erboven staat en het toe kan laten. Omdat hij er een plan mee heeft. Dat betekent niet dat we zomaar passief worden of het allemaal gelaten maar over ons heen laten komen. Maar dat we ons steeds bewust moeten zijn, Heere God, wat is uw plan hiermee? En dan is het heel mooi om te zien dat God, juist ook daarbij Daniel, de juiste man op de juiste tijd op de juiste plaats had staan. Net zoals met een Mozes. Mozes was daar in het hof van Farao precies de juiste man die God daar voorbereidde voor zijn taak. Net zoals Esther bij koning Ahasveros. Niet toevallig was Esther daar aan het koninklijk paleis. God had een taak voor haar. Zo was ook niet bijvoorbeeld toevallig Theodor Herzl op die tijd daar. God had een plan met hem. Of Chaim Weizmann. Als je de geschiedenis van Israël leest, dan is het zo wonderlijk dat God altijd de juiste man op de juiste plaats, of de juiste vrouw op de juiste plaats had. Uiteindelijk had God de regie. En dan zien we heel duidelijk dat, gaan we in het boek zien, dat God 70 jaar dat volk daar neer wilde zetten. Daar gaan we dan in hoofdstuk 9 nog wat meer over nadenken. Maar God had daar heel duidelijk een plan mee. En daar zien we ook dat God zijn mensen beschermt. Als ik aan een Daniel denk en zijn drie vrienden. Ze werden 3 jaar onderwezen in de wetenschap, in de cultuur van de Babylonische cultuur. Ze werden 3 jaar opgevoed en er zal zeker ook een godsdienstige opvoeding bij geweest zijn. Ze werden 3 jaar klaargestoomd om in de dienst van de koning te zijn. En het mooie, deze jonge mensen, die eigenlijk de Heer zo diep in hun hart hadden, zijn de Heer nooit kwijtgeraakt. God heeft ze beschermd. En wat is het geweldig dat je zo ook je eigen kinderen aan de Heer mag toevertrouwen. En mag weten dat hij ze ook in moeilijke omstandigheden kan beschermen. Laten we dat nooit vergeten. God heeft het allemaal in zijn hand. Amen.